Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij den aanvang geschonken, of bij de voortganger rijkelijk vermenigvuldigd, van God den Vader en van Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Wij zingen Psalm 29, het eerste en vijfde vers. Van de profeet Jona en daar van het eerste hoofdstuk.
Het woord des Heren geschiedde tot Jona, de zoon van Amitai, zeggende: maak u op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar, want hun liederboosheid is opgeklommen voor mijn aangezicht. Maar Jona maakte zich op om te vluchten naar Tarsis van het aangezicht des Heren. En hij kwam af te Jafo en vond een schip gaande naar Tarsis en hij gaf de vracht daarvan en ging neder in hetzelfde om met hen te gaan naar Tarsis van het aangezicht des Heren. Maar de Heren wierp een grote wind op de zee en er werd een grote storm in de zee, zodat het schip dacht te breken. Toen vreesden de zeelieden en riepen een iegelijk tot zijn God en wierpen de vaten die in het schip waren in de zee, om van het dezelfde te verlichten. Maar Jona was nedergegaan aan de zijde van het schip en lag neder en was met een diepe slaap bevangen. En de opperschipper naderde tot hem en zeide tot hem: wat is u, gij hardslapende? Staat op, roep tot uw God. Misschien zal die God aan ons gedenken dat we niet vergaan. Voort zeiden ze een ieder tot zijn metgezel: komt en laat ons loten werpen, opdat wij mogen weten om wiens wil ons dit kwaad overkomt. Alzo wierpen ze loten en het lot viel op Jona. Toen zeiden ze tot hem, verklaar ons nu om wiens wil ons dit kwaad overkomt. Wat is uw werk en van waar komt gij? Welk is uw land en van welk volk zijt gij? En hij zeide tot hen, ik ben een Hebreër en ik vrees den Heere, de God des hemels, die de zee en het droge gemaakt heeft. Toen vreesden die mannen met een grote vreze en zeiden tot hen, wat hebt gij dit gedaan? Want de mannen wisten dat hij van des Heere aangezicht floot, want hij had het hun te kennen gegeven. Voort zeiden ze tot hem, wat zullen wij u doen, opdat de zee stil worde van ons? Want de zee werd hoe langer, hoe onstuimiger. En hij zeide tot hen, neem mij op en werp mij in de zee. Zo zal de zee stil worden van u lieden, want ik weet dat deze grote storm u lieden om mijnentwil overkomt. Maar de mannen roeiden om het schip weder te brengen aan het droge. Doch ze konden niet, want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger tegen hen. Toen riepen ze tot den Heere en zeiden, och Heere, laat ons toch niet vergaan om deze mans ziel en leg geen onschuldig bloed op ons, want gij Heere hebt gedaan gelijk als het u behaagd heeft. En ze namen Jona op en wierpen hem in de zee. Toen stond de zee stil van haar verbolgenheid. Dies vreesden de mannen den Heere met grote vrezen, en ze slachten den Heere slachtoffer en beloofden geloften. De Heere nu beschikten een grote vis om Jona in te slokken, en Jona was in het ingewand van de vis 3 dagen en 3 nachten.
Nu samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem om zijn zegen bidden. Lieve Heere, wij mogen vanmorgen door uw goedheid vergaderd rondom uw woord met onze kinderen komen luisteren naar wat u tot ons zegt. Heere, we zeggen uw naam daarvoor ootmoedig dank. Anderen hebt gij uit het leven weggenomen, ook uit de kring van degenen die we hier in Vlaardingen gekend hebben, met wie we samen geleefd hebben, ook in het werk van de school. En hoewel het waar is dat voor hem een hoop is, dat hij is ingegaan in de vreugde zijns Heren, blijft toch de pijn van de scheiding in zonderheid daar waar het naast met hem geleefd werd. Ons vergunt gij het nog, trouwe God, om hier te komen en om samen rondom uw dierbaar woord, uw heilige naam, ootmoedig te mogen dankzeggen. Want u was het toch die ons het leven, de adem en alle dingen schonk, de ganse week ons nawandelde met uw vaderlijke goedheid. En u vanmorgen ons vraagt, wat heb ik nog meer aan mijn wijngaard te doen dat ik aan haar niet gedaan heb. U mag billijk verwachten dat die goede vrucht zal voortbrengen. En als we ons dan onderzoeken in het licht van uw woord, Heere, dan moet schaamte onze aangezichten bedekken. Dan zijn we niet trouw geweest gelijk we behoorden getrouwd te zijn. Dan hebben we u niet gediend gelijk het uw kinderen betaamt. Dan hebben we de eer en de heerlijkheid van uw naam niet gezocht gelijk het waardig was. We doen belijdenis voor u van onze overtredingen, belijdenis voor ons en voor onze gezinnen en voor onze kinderen, belijdenis in het midden der gemeente, als uw gemeente. Waar zijn we een lichtend licht en waar zijn we een zoutend zout geweest? En zo we goed van u gesproken hebben, wat was het gebrekkig, wat was het alles maar ten dele. Heere, doe er verzoening over, trek u weer met ons op. Laat ons in deze morgen zien onze zonde en vervloeking, onze ongehoorzaamheid en ontrouw, en daarmee vluchten tot de troon van uw genade, om genade te mogen vinden, om barmhartigheid te mogen verkrijgen, om geholpen en gered te mogen worden ter bekwame tijd. Want al is het waar dat onze ongerechtigheden tegen ons getuigen en dat onze zonden een scheiding maken tussen u en tussen onze ziel, zo is het nochtans uw woord waarin gij ons toeroept, al heb u met vele boeleerders geboeleerd, keer nochtans weder, zegt de Heere. O Heere, dat uw trouw en uw goedheid nog over ons is. Heere, laat het diep in onze ziel inzinken, dat alle hoogheid en alle eigen dunk van ons werden weggenomen. En in die valleien van ootmoed de ruiter op het rode paard mocht ontmoeten, die zijn strijd alleen streed, die nooit terugkeerde, die de overwinning bevochten heeft in de kracht van zijn God, wiens spijs het was om te doen de wil van zijn Vader die in de hemelen is. Laat vanmorgen onze ogen hem zien, opdat het ook onze spijzen mogen zijn. En wij gesterkt door een edele geest opnieuw het pad van uw geboden zouden mogen verkiezen en daarin te wandelen. Dat geeft vrede en blijdschap, dat geeft uitzicht op u. Heere, verzoen u genadig onze zonden. Trek u met ons op. Laat uw woord zo in de gemeente mogen indringen, in de harten van jong en oud, dat het tot bekering leiden zou. Tot dat waarachtig geloof, waardoor we van alles buiten u afzien en ons geheel en alleen verlaten op de genade van de Heere Jezus Christus. O Heere, dat is de spijze van ons hart. Dat is de verwachting van ons leven. Dan pas leven we. Wanneer die liefde onze ziel doorgloeit, wanneer dat enig offer het rustpunt voor onze ziel is. O, strek uw hand naar ons uit ten goede en treed niet met ons in het gericht. Verstoot ons voor uw aangezicht niet, Heere. Handel niet met ons gelijk we met u vaak handelen. Vergeet ons niet. Maar mogen we op deze dag spijs in uw huis ontvangen, om de weg te mogen voortzetten, het smalle pad naar het eeuwige leven. Laat uw arm volk dat op uw genade hoopt, dat in de strijd van dit leven dikwijls ten onder ligt, mogen weten dat ze een getrouwe God hebben. Hij handelt nooit met ons naar onze zonde. Hij is vriendelijk en straft tot gene stonde ons naar verdienst. Maar hij scheldt ons alles kwijt, dat dit onze verwachting wekken mocht en we toe mochten gaan tot uw troon. Laat het ook een zegen mogen afwerpen voor allen die u niet kennen, de verborgen gemeenschap met u missen. Heere, laat het nu de tijd zijn dat zondaren uw stem horen zullen, dode zondaren en leven. Denk u ook aan onze jeugd. Laat het hart van onze jongens en meisjes de heerlijkheid van uw dienst mogen zien. Laat ze mogen vrezen voor uw aangezicht. Vrezen voor de zonde en voor de wereld en voor de verdorvenheden van ons boze hart. Om in onze jeugd aan onze schepper te mogen gedenken, eer dat de kwade dagen komen, ook onze kindertjes. Maak ze bereid tot uw dienst. Geef dat ze u zouden zoeken, dat ze in uw woord zouden lezen. Dat ze hun knieën voor u zouden buigen. Dat ze veel aan u zouden denken en tot u zouden bidden. Om genade, om uw heilige geest, om het eeuwige leven dat ge ook aan kinderen beloofd hebt. Gedenk u aan de nood van uw gemeente, ook aan deze plaats. Aan alle zieken, aan alle rouwdragenden, aan alle die in eenzaamheid verkeren, u weet waar. Vertroost ze ook op deze dag met het licht van uw genade. Leer sterven eer het stervensuur genaakt. Want wie sterven leert in het stervensuur, die valt het sterven bang en zuur. Geef genade, o God, om het leven te mogen verliezen, om het in uw hand te mogen verliezen, en dan het eeuwig in u te mogen wedervinden. Heere, gedenk u ook aan de bijzondere noden van degenen die naar het ziekenhuis gebracht moesten worden. Die oude broeder uit de gemeente, zijn krachten nemen af, zijn gezondheid gaat wijken. hebben tot een hoge leeftijd gedragen, wil hem verder ook goed en nabij zijn. Wil zijn ziel ondersteunen met uw genade en dat uitzicht schenken op de verlossing die in Christus Jezus is. Doe hem daarop gestadiglijk hoop en ontferm u zich over hem, naar ziel en lichaam. Ook die dochter der gemeente, ge houdt uw bemoeienissen met haar, ge hebt haar leven niet afgesneden, maar tot hiertoe uw gunst haar geschonken, dat haar jonge hart, en door aan uw dienst verbonden werden, zegen u haar, Heere. Zegen u haar naar lichaam en ziel, opdat ook deze weg van tegenheid eeuwige winst mogen afwerpen. Geef haar weder aan haar ouders en alle die haar lief zijn. Ook dat jongske uit de gemeente, Heere, ge mocht alle bange zorgen willen beschamen. En uw goede hand in het midden van de druk nog doen kennen. En ouders en andere kinderen ook daarin aan uw troon verbinden om met elkaar uw goede tierenheden te mogen begeren. Wil u dit jonge leven ook sparen, Heere. De middelen aangewend tot zijn genezing zegenen. En ons samen nog verblijden door de daden van uw genade. Opdat uw eer uit stof mocht klimmen. Zegen het ook in zijn leven, asiel en lichaam. Gedenk u ook die oude moeder die zoveel weken in het ziekenhuis lag en u vanmorgen weer hier met ons in uw huis is. Heere, laat ook haar hart de stem van Jezus horen. Opdat ze in de laatste dagen van haar leven u kennen mocht. Zoals ge gekend wordt tot zaligheid door al uw volk. En ook zij, bij alles wat haar wedervaart, haar sterkte vinden mocht. In u den Heere, die het van al uw kinderen gezegd heeft. Dat ge dezelfde blijft, ook als de ouderdom en de grijsheid daar is. Laat het leven in haar hart door uw genade. En zegen ze ook met alle die haar in liefde omringen. Gedenk u zo aan alle noden. Wij bevelen ze aan u. Hoor onze beden. Zegen uw woord. Sterk uw dienstknecht met alle die ge arbeid geeft in uw koninkrijk. God hem aan door de kracht van uw geest. Laat hem in verwondering mogen spreken van het heil dat u ons bekend gemaakt hebt. Opdat onze ziel mocht ademen in die soevereine genade die gij ons voorstelt en openbaart. Opdat uw naam verhoogd en onze ziel verblijd mocht worden om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 90, het vierde en zevende vers.
vrienden, het woord van God, terwijl ik voor u deze morgen wil prediken, vindt u in het boek Jona. We zijn voornemens om enkele weken achter elkaar over het boek Jona te preken. Nu dus uit Jona 1, de versen 1 tot en met 6. En het woord des Heeren geschiedde tot Jona, de zoon van Amittai, zeggende: maak u op, ga naar de grote stad Nineve en predik tegen haar. Want haar lieder boosheid is opgeklommen voor mijn aangezicht. Maar Jona maakte zich op om te vluchten naar Tarsis van het aangezicht des Heeren. En hij kwam af te Jaffo en vond een schip gaande naar Tarsis. En hij gaf de vracht ervan en ging neder in hetzelfde om met haar lieden te gaan naar Tarsis van het aangezicht des Heeren. Maar de Heere wierp een grote wind op de zee. En er werd een grote storm in de zee, zodat het schip dacht te breken. Toen vreesden de zeelieden en riepen iegelijk tot zijn God. En wierpen de vaten die in het schip waren in de zee, om het van dezelfde te verlichten. Maar Jona was nedergegaan aan de zijde van het schip. En lag neder en was met een diepe slaap bevangen. En de opperschipper naderde tot hem en zeide tot hem: wat is u, gij hardslapende, staat op en roep tot uw God. Misschien zal die God aan ons gedenken dat we niet vergaan. Deze tekst en dit hoofdstuk begint met ons voor te stellen een ongehoorzame profeet. Het was immers een profeet die door God een bepaalde opdracht ontving. Daar willen we ten eerste bij stilstaan, Jona's roeping. Maar die profeet die weigerde die opdracht uit te voeren, dat is punt 2, Jona's weigering. En ten derde, ja, dat is vanzelfsprekend, dan volgt Gods straf. Dat is punt 3. Dus het gaat in deze tekst over een ongehoorzame profeet. Hij was door God geroepen. Hij weigerde en God strafte hem. We weten niet veel meer van de profeet Jona als wat we in de hoofdstukken van het boek Jona van hem vinden. Op één plaats in de Bijbel wordt nog eens over zijn werk gesproken. In het Nieuwe Testament ook, even wanneer Jezus Jona stelt tot een beeld van hem, wanneer hij 3 dagen en 3 nachten in het hart van de zee is. Maar wat zijn werk betreft, dan wordt er nog eenmaal van hem gesproken, en dat werpt toch ook nog wel een klein beetje meer licht op Jona als wat wij van deze profeet weten in het boek dat naar zijn naam is genoemd. Namelijk in 2 Koningen 14, daar lezen wij dat onder de regering van Jerobeam de Tweede het 10-stammenrijk zich uitbreidde, dat het zo groot werd als in de dagen van David en van Salomo. In de dagen van Jerobeam de Tweede heeft God het volk van Israël rijk gezegend, hoewel het een goddeloze tijd was. En hoewel van Jerobeam de Tweede geschreven staat dat hij niet naliet te wandelen in de wegen van Jerobeam de zoon van Nebat, die Israël zondige deed. Dat was de eerste Jerobeam die jaren, veel jaren vroeger geleefd heeft. Nu die Jerobeam de Tweede, die wandelde in de wegen van Jerobeam de Eerste en hield dezelfde zonde vast. En toch heeft God in die dagen Jona, de zoon van Amittai, een taak gegeven, een opdracht gegeven om aan die Jerobeam de Tweede, die koning van Israël, te zeggen dat God hem zegenen zou. En dat God de landpalen van Israël zou uitbreiden, zoals in de dagen van David en van Salomo. U kunt begrijpen dat dit een vleiende boodschap was voor Jerobeam. En dat de profeet Jona door zulk een boodschap te brengen in hoge achting kwam bij het goddeloze hof van Jerobeam de Tweede. Hij heeft zeer waarschijnlijk geprofeteerd in de dagen van Amos en Hosea. Nou, die hebben heel wat anders gezegd. die hadden ook een opdracht van God. Ook voor Jerobeam. Dat was niet zo vlijend. Nee, zij hebben Jerobeam de geduchte straf des Heren aangekondigd op de goddeloosheid van vorst en volk. We kunnen ons levendig voorstellen dat Jona, nadat hij zulke een boodschap brengen mocht, zeer in het gevlei gekomen is bij Jerobeam de tweede. En ach, dat is altijd een levensgevaarlijke positie voor profeten. Wanneer ze in de gunst staan van de grote dezer uiden. Alleen, ik moet dit dan toch wel ten voordele van Jona zeggen, dat hij het niet uit zijn duim gezogen heeft. Wat hij gezegd heeft, dat was naar Gods bevel. Net zo goed als dat Amos en Hosea de oordelen moesten aankondigen over de afval van het volk, moest Jona als Gods gezant tegen Jerobeam zeggen dat God hem ondanks zijn ontrouw en zijn goddeloosheid toch zou zegenen. Omdat de Heere geen welgevallen had in de ondergang van Israël. Maar ondanks hun ontrouw aan zijn verbond wilde gedenken. Maar een profeet heeft nu niet alleen maar zulke mooie en goede en vleiende boodschappen te brengen. Ook Jona niet. De Heere geeft hem andermaal een boodschap. Dat was een boodschap van een geheel andere aard. Hij moest niet gaan preken aan het hof van Jerobeam, dat de Heere de landsgrenzen zou uitbreiden, maar hij moest gaan preken in een heidense stad. In de grote stad Nineveh, de hoofdstad van het Assyrische Rijk. Een stad met miljoenen inwoners. Een stad zo groot dat de archeologen die daar opgravingen verricht hebben, tot de conclusie gekomen zijn dat er straten en lanen te vinden zijn van wel 20 kilometer lang. Het was dus een ontzaggelijk grote stad. Maar in die ontzaggelijke grote stad, het centrum van de Assyrische cultuur, waren ook ontzaggelijk grote zonden. De zonden riepen tot God in de hemel. Er waren roepende zonden in die stad. Zonden die schreeuwden om raak van de hemel. En nu heeft God Jona uitgekozen, dit keer Jona uitgekozen om naar die stad te gaan. Die haast onmetelijk grote stad. Die door en door verdorven stad. Die heidense stad. En dat was wat onder het Oude Testament, waar de zaligheid het volk der Joden gegeven was, en waar zij het voorrecht hadden de woorden Gods te mogen hebben, daar God de heidenen liet wandelen naar het goedunken van hun hart, en dat zat er diep in het Jodenhart. Daar heeft God reeds toen gezegd tegen zijn profeet dat hij heen moest gaan. Maak u op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar, want haar liederboosheid is opgeklommen voor mijn aangezicht. De zonden hebben zich opgestapeld van de aarde tot aan de hemel. De Heere zegt, de stapel is nu hoog genoeg. Het is tot aan mijn aangezicht gekomen. Jaren en jaren lang hebben ze ongerechtigheid vergaderd als een schat. En nu ben ik gekomen om hun ongerechtigheid te bezoeken. Jona, ga naar die stad en predik tegen haar. Dat moest hij doen. Nou, daar heeft Jona niet veel zin in. Dat was heel anders als de boodschap die hij eerder gekregen had voor Jerobeam. Om verschillende oorzaken heeft hij er niet veel zin in gehad. De eerste oorzaak misschien: Nineveh was een heidense stad. En de Ninevieten haatten het volk der Joden. Er was steeds spanning tussen het rijk van Assyrië en tussen het rijk van Israël. Assyrië had het op de ondergang van Israël toegelegd. En Israël kon niet hebben dat er een land was dat hun gedurige bedreiging vormde. En daarom was er gedurig spanning. Er zullen nog meer redenen geweest zijn. Het was een niet ongevaarlijk werk voor Jona. Men keek in die dagen niet zo nauw. wanneer een profeet een koning niet aanstond, dat was zelfs nog wel onder Israël, dan heeft men vaak niet geschroomd om zulk een profeet de mond te snoeren. Jezus heeft er later van gezegd dat er vele profeten door hun vaderen gedoopt zijn. Van het bloed van Abel af tot het bloed van Zacharia, de zoon van Berechia, die gedoopt was tussen het voorhuis en tussen het altaar, toen hij gewaarschuwd had tegen de zonde van de koning. Het was dus een niet ongevaarlijke taak om daar in dat grote Nineveh voor vorst en volk te gaan getuigen van de gerechtigheid van God. Licht zou de koning van Assyrië verstoord in zijn wellustig leven deze man, deze dissonant in de samenleving, kunnen uitbannen en hem ook kunnen doden. Misschien is nog een bezwaar geweest, we kunnen ons dat levend voorstellen, dat hij tegen God gezegd heeft, maar ik alleen in zo'n miljoenenstad, ik verdwijn in de massa, hoe zullen ze mijn stem horen? Hoe zal mijn stem doorklinken onder het midden van zo'n grote schade? En dan tenslotte is er nog een beweegreden geweest, daar behoeven we niet naar te gissen, maar in het vierde hoofdstuk van het boek Jona, daar zegt Jona het zelf. Daar heeft Jona gedacht, stel u nou eens voor, dat die inwoners, die heidenen daar in Nineveh, het woord van God horen, stel je eens voor dat ze zich tot een Heere bekeren. Denk dat eens even in. Ja, zegt hij straks in het vierde hoofdstuk. Heere, ik wist het wel. Ik heb het wel gezegd voordat ik naar Nineveh ging. U bent een genadig en een barmhartig God. U bent groot van goede tierenheid en van genade. Ik heb het wel gezegd. En als u uw barmhartigheid over die stad uitbreidt en mijn prediking zegent, dan sta ik voor schande. Want als ik nu moet gaan zeggen dat de stad vergaan zal vanwege de ongelovigheid en vanwege de goddeloosheid en die stad die wordt gespuit, dan loop ik het risico dat ze zeggen, nou dat is ook een profeet. Die heeft gezegd over 40 dagen dan zal de stad vergaan en er komt niks van uit. Dat is ook een kletskous. Die man weet ook nergens iets van, we hebben ons bang laten maken voor niks. En dan zou de eer van Jona verwelken. Dat is een kwalijk ding. Als wij in ons leven niet pal staan om Gods boodschap door te geven. Omdat we bang zijn dat God barmhartig en genadig is. Ten koste van onze eigen vergaderde eer. En ja, zegt u. Natuurlijk, u bent het er allemaal mee eens dat dat goed fout is. Maar toch, als we deze geschiedenis eens projecteren in ons eigen leven, en als we de hoge roeping waarmee God ons geroepen heeft om in het midden van deze wereld te staan als een lichtend licht en als een zoutend zout eens nagaan in ons dagelijks leven, staat die man Jona dan wel zo ver van ons vandaan? Is zijn leven ons dan wel zo volkomen vreemd? Wij, en dat heeft ook Jona, bekennen natuurlijk grif dat alle mensen bekeerd kunnen worden. Wij bekennen natuurlijk grif dat zelfs de grootste der zondaren genade kan ontvangen. En wij hebben dat rijmpje allemaal onthouden uit onze jeugd, al waren al de zonden van Adams nakroost op ene ziel samengebonden. Het bloed van Jezus Christus reinigt van al de zonden. Maar als het nu eens echt in de praktijk van het leven erop aankomt, ten opzichte van Nineveh, ten opzichte van de vijanden, ten opzichte van degene die zich tegenover ons gesteld hebben, ten opzichte van die andere kerken waar we het niet mee vinden kunnen, en die andere mensen die van ons uitgegaan zijn, die helemaal vreemd tegenover ons staan. Nou, wees eens eerlijk. Zit soms die pret duivel niet diep in je hart als het die ander tegengaat? Misschien kunnen we dan nog wel heel vroom zeggen, ach, dat is toch ook wat zeg. Maar diep in ons hart hebben we soms vermaak in. En zeggen ze zo. Laat het ze maar tegengaan. Dan kunnen we tenminste zien dat zij God niet aan de kant hebben. Dan zullen de mensen het wel zien dat... Nou, en daar kwam het bij Jona op. Dat wij het bij het rechte eind hebben. God heeft Jona... Of nee, andersom. Jona heeft God voor Israël geannexeerd. Hij zegt, goed, God is barmhartig, maar voor onze kerk. En voor onze mensen. Voor de gelovigen waar wij gemeenschap mee hebben. Ja, maar Jona, weet u dan niet dat Gods barmhartigheid zo groot is dat zelfs de blinde heiden, nu van God gescheiden, eens zijn heil zal erkennen? Ja, dat gelooft Jona ook wel. Maar nu, in de, om dat modewoord te gebruiken, in de concrete situatie van vandaag, tegenover dat vijandige Nineveh, om nu te zeggen, Heere, bekeert die mensen toch. Ach nee, weet je, om dat te kunnen zeggen, moeten we zelf uit genade leven. Niet alleen genade bespreken, niet alleen weten wat genade is met ons verstand, maar moeten we zelf genade beleven. Weet u waarom? Wel, als we zelf echt genade beleven, dan zijn we altijd de grootste van de zondaar. Dan zeggen we, o God, mij. Met zo'n leven genade ontvangen. Nou kan het zeker voor die mensen van Nineveh. O God, laat dan ook het licht nog doordringen. Daar bij die mensen. Die misschien in vijandschap tegen ons leven. Die misschien de zuivere waarheid niet hebben. Die misschien zo ver van u zijn afgedwaald. Dat ze de waarheid met de leugen vermengd hebben. En dat ze in de duisternis van hun eigen gedachten zichzelf een weg uitdenken die ze menen dat recht is. Maar waarvan het einde toch wegen des doods zijn. O, dat blijkt telkens weer, ook in onze gemeenten vaak. Hoe dat men de Heere annexeert voor zijn eigen doelstellingen. Voor zijn eigen kerk die men dan als een partij zoekt. En het oog gesloten houdt. Moedwillig gesloten voor de mensen die buiten zijn. Er kan zelfs wrevel in het hart komen. Wanneer die activiteiten dan naar de zin van Jona te veel worden. Stel u eens voor. Ja, geliefden, dat is niet denkbeeldig. Die adder die knaagt aan ons aller boezem. Dat kwaad ligt in ons aller hart. Bent u er nooit aan ontdekt? Het is zo moeilijk om in de praktijk van ons leven, met die inwoners van Nineveh, met die wereldse mensen, met die goddeloze mensen, op één lijn te staan. Ja, krachtens de wetenschap van het evangelie, soms onder hen te mogen gaan staan. Door te zeggen, ik weet het, hij weet het niet. Dat hij in zijn goddeloosheid voortwandelt, dat is te begrijpen. Maar dat ik de Heere de hand niet geef, dat is erger dan hetgeen wat hij doet. O, dat komt in ons aller hart zo licht naar boven. Enkele weken geleden liep ik hier de kerk uit. 'S Morgens of 's middags, ik weet het niet eens meer. Kom ik daar een man tegen. Een dronken man. Die komt naar me toe en ik kijk me aan met zijn lodderogen. En hij zegt, wie ben jij? Ik zeg, ik ben dominee, een knecht van God. Hij zegt, wie is God? Ik zeg, God is in de hemel, die heeft jou gemaakt. En die wil niet dat jij dronken hier langs de straat loopt. Nooit, maar zeker niet op Gods dag. Die wil dat je luisteren zal naar zijn wil. En die wil ook jou gelukkig maken. Als je van je dronkenschap afgaat en je tot God bekeert. Oh, zegt hij. Oh, waar is God dan? Ik zeg, God is in de hemel. Hij zegt, dan kan God me toch niet horen. Ik zeg, heb je nooit van God in je leven gehoord? Heb je nooit uit de Bijbel gehoord? Hij zei, ja, toen ik jong was, was ik gereformeerd. Maar ik ben gaan varen en nou doe ik nergens meer aan. Ik weet niet wie God is en ik weet niet waar God is. Ik zeg, oh, dan wil ik je van die God vertellen. Zij, wil je naar me luisteren? Nou, hij had niet veel oor dan... Ik zeg, voel je nu gelukkig zonder God? In je leven, in dronkenschap enzovoort. Hij zei, gelukkig? Nee, gelukkig ben ik niet. Ik heb niks meer. Ik heb vroeger gevaren en ik heb geen vrouw meer. Ik ben niet gelukkig. En er liep een grote traan langs zijn gezicht. Het was natuurlijk maar een dronken man.
Fijn, die man die liep verder en ik ging ook verder. Dat staat daar, een man kende hem niet. En die lachte zo in de zin van, je bent ook, dat je met zo'n man praten wil. Hij zei, nou meneer, daar is geen eer meer aan te behalen hoor. Ik zeg, beste vriend, het is fijn voor de Heere dat hij nog zulke mensen heeft zoals jij bent. En toen ben ik in mijn auto gestapt en ik heb gebeden. O God, ontferm u over die dronken man. Maar ontferm u zich ook over de mensen die nog nooit dronken geweest zijn. Want die zijn dieper verloren als ze menen dat zij door Gods genade niet behoeven zalig te worden. Begrijp u? Dan denken we zo vaak als dat die man dacht, laat hem gaan. Daar is geen eer meer aan te behalen. Die grote stad Nineveh met de roepende zonde, laat daar de oordeel van God maar op nedervallen. Zo dacht Jona. En zeker als hij vast en zeker geweten had dat de Heere die stad verdelgd zou hebben, dan zou hij misschien anders gedacht hebben. Maar nu, hij zegt het, ik wist wel dat ge barmhartig en genadig was. En tegen Gods opdracht heeft Jona zijn bedenkingen. Er staat maar in het derde vers. Maar Jona maakte zich op. Maar, dat komen we telkens tegen in dat boek Jona. Maar Jona, maar de Heere. Elke keer zien we die strijd tussen Gods profeet en tussen God zelf. Maar Jona. De Heere geeft opdracht, maar Jona maakte zich op. En dat maar, dat heeft altijd een zeer bedenkelijke betekenis wanneer het tegenover God staat. Tegenover de boodschap waarmee God ons voorkomt. Maar Jona maakte zich op om te vluchten naar Tarsis van het aangezicht des Heeren. En ik kwam af te Jaffa en vond een schip gaande naar Tarsis en ik gaf de vracht ervan en ging neder in hetzelfde om met haar lieden te gaan naar Tarsis van het aangezicht des Heeren. Tot twee keer toe heeft de profeet het hier neergeschreven. Van het aangezicht des Heeren. Hij vluchtte van God weg. Maar Jona, kende gij dan Psalm 139 niet? Waar zou ik heen gaan voor uw geest en heen vlieden? Voor uw aangezicht klom ik in den hemel op. Gij zij daar, of in de diepte der hel, uw hand zou mij vandaar halen. Jona, kent gij dan Gods woord niet dat spreekt van Gods alomtegenwoordigheid? Natuurlijk wel. Jona was een profeet van God en het blijkt toch later met al zijn zonden een gelovig profeet, een man die God vreesde. Natuurlijk verstond Jona wel de alomtegenwoordigheid van God, maar dat gaat dan zo in ons leven als we ons van de opdracht onttrekken die God ons geeft, dan willen we ook liefst maar niet meer onder zijn woord komen. En dan willen we ook liefst maar niet meer in het midden van zijn volk verkeren, want dat spreekt ons allemaal aan. Wanneer de botsing eenmaal tot stand gekomen is, openlijk uitgesproken in onze ziel, tussen God en tussen ons, dan, ja, ach, dat gebeurt zo vaak. Als we in conflict leven met God, dan duurt het nog maar even, dan leven we ook in conflict met onze naasten. Dan is er in de kerk niks meer te halen, dan vinden we er geen voedsel meer voor onze ziel, en dan is het allemaal niet meer zoals vroeger, toen de mensen allemaal heel anders en veel beter waren. En dan is er aan de prediking ook al niks meer, en dan wordt er niet meer recht gepredikt. En ach, dan hebben we overal zo onze bezwaren tegen en dan ontvluchten we het liefst maar de gemeenschap van Gods volk en de prediking van Gods woord en dan blijven we het liefst maar zo'n beetje ver bij hen vandaan om ver van het aangezicht des Heren ons eigen leven te leven. Jona wilde niet elke dag weer opnieuw met de kerk, met Gods volk, met Gods profeten geconfronteerd worden. Dat sprak zijn geweten maar aan. Oh, dat is ook zo vaak onder ons. Wanneer we in zulk een conflict leven met God. Wanneer we het niet eerlijk willen wenden naar het woord van God. Wanneer er bepaalde zonden in ons leven zijn die we uitdrukkelijk tegen Gods wil in vasthouden. Waar we aan ontdekt zijn. Die we los moeten laten. Misschien ten koste van onze eer, van onze goede naam. Van ons gewin, van ons voordeel. Van onze zaak, van ons gezin, van onze vrouw of man. Wanneer die conflict situatie er is, dan verzuurt en verstart Het geestelijk leven, dat kan niet anders. Zie maar, Jona vlucht weg van het aangezicht des Heeren. Maar Jona, weet u dan niet dat Gods goede tierenheden beter zijn dan het leven? En weet u dan niet dat zijn gunst meer sterk dan de uitgezochte spijs?
Oh ja, natuurlijk wist Jona dat, dat heeft hij ervaren. Kunnen wij ook ervaren hebben. Maar dan toch zulke situaties in ons leven dat we ons dwars tegenin gooien. Zo ongeveer in de zin van, nou ja goed, dan zullen we wel zien waar het schip strandt. En dan zullen we wel kijken wat er van terecht komt. Maar opgeven doe ik het nooit. Heb ik dan soms geen rechten meer? Moet ik dan altijd over me laten lopen? Moet ik dan altijd aan het kortste eind trekken? Ik denk er niet over. Ik heb de waarheid aan mijn kant. En ik heb God aan mijn kant. Hoor maar. Oh, hoor maar, hoe dikwijls je dat deze mensen hoort zeggen. Ik weet zeker dat God aan mijn kant heeft. Wel ja, Jona. Spreek maar over je geweten heen. Zonder je maar af van de dienst van God. Vlucht maar van het aangezicht des Heeren. Maar Jona, je hebt geen vrede. Je kan wel denken je recht gezocht te hebben en in je gelijk te staan. Maar je hebt geen toegang tot God. Jona, je hebt geen leven met God. Nee, geliefden. Wanneer je van God wegvlucht. En er zijn er wat die van God wegvluchten. De een vlucht in de wereld met al zijn rijkdom. Met al zijn vermaak. De ander vlucht in de wellust. De zonde van het vlees. De vleeselijke begeerlijkheden. Weet je dan niet dat dat niet mag? Besef je dan niet dat daar geen zegen op volgen kan? Ja goed, maar dan zal ik wel weer zien hoor. Dit is nou eenmaal mijn leven en daar wil ik in leven. En zo leven mijn vrienden ook. En de rest dat zullen we wel zien. O jongens en meisjes. Vaders en moeders. Soms in het hart van een kind. Kan er al zulke een overtuiging zijn van de wegen des Heeren en van de vrezen des Heeren. En dan toch van die andere kant die verstarring. Die verharding. Dat weggaan van het aangezicht des Heeren. Dat precies de andere kant op gaat. Terwijl dat je bewust bent dat het je geen vrede kan brengen. Dat maar niet over kunnen geven aan God. Dat je maar niet kunnen verlaten op de mogendheden des Heeren. Dat het maar niet aandurven met het naakte woord van God. Dat maar meer zien op de omstandigheden dan op het kale woord des Heeren. Waarin hij gezegd heeft dat hij helpen zal degene die op zijn woord betrouwt. Dat hij genade en ere zal geven. Alle die op die zijn voetstappen drukken. O, hoe vaak komt ook die conflict situatie in ons leven voor. Jona, hij is hier ook een kwalijk voorbeeld. Hij vlucht van het aangezicht des Heeren. Hij gaat naar de haven. En daar zoekt hij een schip. En hij vraagt, hé, waar gaan jullie heen? En de een zegt, naar Griekenland. En de ander naar Rome. Nee, zegt hij, dat is me niet ver genoeg. Eindelijk heeft hij er een gevonden. Wij gaan naar Tarsus. Ja, zegt hij, dat moet ik heen. Naar Tarsus. Tarsus, zeer waarschijnlijk gelegen op het zuidwesten van Spanje. Dat was voor die dagen het eind van de wereld. Het eind van de zee. Men meende dat de wereld niet verder ging als de kust van Spanje. En daarom, als je dan maar aan die kust van Spanje was, daar ongeveer in Tarsus, dan was je aan het eind van de wereld. Jona, hij kan niet verder vluchten naar zijn begrippen. Hij was aan het eind van de wereld, daar wilde hij heen. Ziezo, zegt hij. Hij ging in het schip en hij betaalde de vracht. Ook dat staat erbij. Het is niet goedkoop. Het is nooit weinig. De vrachtprijs die je betalen moet, wanneer je van God wegvlucht, onthoud dat goed. Vraag het maar eens aan Naomi wat de vrachtprijs was toen zij niet langer in het land der belofte, maar in het vreemde land van Moab, met haar man en met haar zonen, de wijk nam ver van het aangezicht des Heeren, om de slagen des Heeren te ontgaan. Vraag het maar eens. Hoeveel de vrachtprijs voor haar geweest is als ze straks terugkomt. En ze het uitroept. Niet Naomi. Maar Mara. Want de Heere heeft mij bitterheid aangedaan. De man weg. De zonen weg. een van haar schoondochters weg. Daar komt ze met één schoondochter. Berooid, arm, ellendig. Het beloofde land weer binnen. De vrachtprijs, die was zeer hoog in haar leven. Vraag het maar eens aan David hoe hoog de vrachtprijs geweest is. Als hij het land verlaat waar de Heere hem de kroon beloofd heeft. En als hij naar de koning der Filistijnen gaat in Gat. Daar moet hij zich, om uit de hand van die koning te ontkomen, als een dwaas aanstellen. En het speeksel laat hij in zijn baard lopen, om als een zot de poort te worden uitgejaagd. Vraag het maar eens hoe duur de vrachtprijs is aan Abraham, wanneer hij in de leugen zijn toevlucht neemt en de werk zoekt bij vreemde koningen, om de honger in het land Kanaan te ontgaan in plaats van in kinderlijk vertrouwen zich te verlaten op de barmhartigheden des Heren. Dan wordt hij straks, daar hij bijna zijn vrouw moet missen, als een schandvlek de grens overgejaagd, zodat zelfs een heidens koning geen vertrouwen meer in hem stelt. En ontdaan van eer en glorie komt hij als een arme, beloofde land weer binnen. O, de vrachtprijs, die is duur. Vraag het maar eens aan die verloren zoon, die verre van zijn vader en van het ouderlijk huis is weggevlucht, om met allerlei vrouwen het leven der wereld te leven en zijn goede geld te verdoen in de ongerechtigheid, in de poel van de zonde en de ongerechtigheid. Vraag het maar eens hoe duur de losprijs is, als die straks zonder schoenen aan zijn voeten, met versleten kleren, met een hongerige maag tussen de varkens zit en tot zichzelf komt zeggende: hoeveel huurlingen van mijn vader hebben overvloed van brood en ik verga van honger. Jongens en meisjes, denk erom. De vrachtprijs die je betalen moet in het vluchten van het aangezicht des Heren is zwaar en duur. Laten al die geknakte levens ervan getuigen. En wat is het dan nog een zegen? Wat is er dan nog een zegen van God, wanneer voor we sterven de weg teruggebaand wordt, dat we nog tot de bekentenis mogen komen tussen wieg en graf, dat de vrachtprijs te hoog was in het verlaten van God. En daarom, laat het je gezegd wezen, hoor naar de stem van uw God. Vlucht niet van Gods aangezicht tegen beter weten in. Ook als gemeente, dat de weg naar Gods gebod u nadeel brengt, misschien schande brengt, misschien verachting brengt. Welnu, Jezus heeft gezegd, als je zijn discipel wil zijn, dan moet je kruisdrager zijn. Jongens en meisjes, als je ernst wil maken met je christennaam, dan zal je in deze wereld niet veel voorspoed hebben. Dan zal je in deze wereld niet veel achting hebben. Niet als profeet van God en niet als bankwerker en niet als kantoorbediende. Of wat God u ook in dit leven laat verrichten. Maar je kunt ervan op aan. Wanneer je hier de last Gods verstaat tegen het Nineveh van deze wereld. En begeert te wandelen naar de inzettingen des Heren. Dat het kruis uw schouders drukken zal. Maar daar behoeft u niet bang van te zijn. Want dit kan ik u wel vast zeggen. Dat het beter is onder het zaligend kruis u Jezus te volgen, dan ver van hem de weelde te zoeken. Want die ver van God de weelde zoekt, die vergaat eerlang en die wordt vervloekt. God roeit ze uit die afgoreren en hem de trotse nek toekeren. Maar het is mij goed, mijn zalig slot, nabij te weten, zelfs onder het kruis, bij de Heere, mijn God. Want dan geldt, ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. O Jona, hij wist het wel. Wanneer hij dacht aan vroege dagen, toen hij getrouw de roeping des Heeren opvolgde, en Gods gunst in zijn leven ervaren mag. En dan toch, zelfs na zulke genade ontvangen te hebben, weg te vluchten van het aangezicht des Heeren. O Jona, dat zal je duur te staan komen. Het geluk schijnt met hem te zijn.
Hij heeft een schip gevonden. De schipper is bereid om hem mee te nemen. Hij heeft zijn goede geld uitgeteld in de hand van de opperschipper. En hij daalt met zijn koffertje in het ruim van het schip. Daar zal hij het wel vinden. Ziezo, ja gelezen. Ach, God kan het zich permitteren om Jona te laten gaan naar Tarsus. Naar die verre, vreemde stad. God kan het zich permitteren om zijn kind te laten meesleuren door de duivel en door de zonde en door de wereld. Dat kan hij. Want Jona blijft toch in zijn hand, Godzijdank. Jona blijft toch onder zijn bevel. Al denkt hij van niet. Al meent hij hiermee de zaak te hebben opgelost. O, denk erom. Zo wordt je zaak niet opgelost. Als je in conflict leeft met God of met je naaste. En je werpt je tegen de kerk van Christus. Tegen het woord van God. Tegen de vermaningen van de ambtsdragers. Van je broeders en van je zusters. Je vereenzaam je en je sluit je op. Of je vlucht. Naar de Tartis daar in Spanje. Dan moet je niet denken. Dat daarmee je nood is opgeheven. Dat daarmee de vrede in je hart hersteld is. Nee, geliefden. Daar is maar één weg om vrede te hebben. Geloof het toch. Dat is onvoorwaardelijk te buigen. Onder het woord van God. Dat is er alles voor over te hebben. In de prijs. In de gang van je leven. Elke prijs te betalen. Aan de Heer. Daar word je wijzer van. Daar word je rijker van. Daar word je beter van. Daar word je vrijer van. Ook al zou je in de banden terechtkomen. Al zou je in de armoede terechtkomen. Al zou je in de schande terechtkomen. Ik weet het wel. Oh, dat is praktijk. Als het beleefd wordt. Dan gaat het gepaard met grote strijd vaak. Dan kan het ongeloof zijn rol zo spelen. David heeft het reeds meegemaakt. Dat de vijand zegt, nou, waar is nou de God? Op wie je bouwde en aan wie je zaak vertrouwde. Waar is die nou? Zie je wel? God laat je in je ellende omkomen. Hij helpt je niet, dan kan het wel eens zijn. Magor, misabit, schrik van rondom. Dan kan het wel eens zo zijn dat we met Israël voor de zee staan. Rechter en linkerzijde bergen waar we niet over kunnen. En achter ons faro die we niet ontwijken kunnen. En voor ons een schier oeverloze zee. O Heere, waar dan heen? Om dan op het woord des Heeren te vertrouwen. Op het naakte woord van God. Zeg de kinderen Israël dat ze voortrekken. En om dan je voeten te richten naar die woelige bruisende zee. En om dan in gehoorzaamheid aan de Heer een weg te gaan waar geen weg is. Het pad door de zee en de weg die door diepe wateren gaat. O, ik weet het. Daar is genade voor nodig. Daar is die goddelijke genade voor nodig. Die de Heer aan zijn kinderen geeft. Dat lijdzaam worden. Zelfs zonder het kruis. Dat je volkomen verlaten. Op den Heere. Op den Heere alleen. Maar waar onze ziel zich daar ook in de weg begeven mag. Ontvangen we ook een vrede. Zo diep. Zo rijk. Zo innig, zo blijvend, dat het onuitsprekelijk is. Oh, ik heb verleden week nog eens zitten lezen in die ongeëvenaarde en onvergetelijke brieven van vader Rutherford. Die hij in de gevangenis geschreven heeft. En mijn ziel kan zo dof en zo donker niet zijn. Maar als ik de brieven van deze geloofsheld lees, dan begint mijn matte ziel vaak te leven. Wanneer hij spreekt van de kracht van Jezus bloed. En de gemeenschap aan zijn lijden. En de zoete troost in zijn diep verdriet. Dat het gevangenhuis hem tot een paleis geworden is. En zijn Jezus hem dierbaarder geworden is dan ooit. Ja, ja, wie het vatten kan vatten. Maar dan zou je haast naar het kruis gaan verlangen. Dan zou je haast naar verdrukking gaan vragen. Dan zou je haast zeggen, Heere, als ik dan zo aan uw hand mag gaan. Laat het dan maar komen. Dat is de weg die nooit tegenvalt. Waar nooit teleurstellingen op zijn. Waar de dichter van gezongen heeft. Ze gaan van kracht tot kracht steeds voort.
elk hunner zal in zalen hoort van Sion. Haast voor God verschijnt.
In die weg was Jona niet. Jona was in die weg, waarin de roepen is en ellende, treuring en zuchting en weedom. Het deel zijn dergenen die afvluchten van de Heer. Maar God is in dat. De Heere heeft hem niet laten gaan naar de uiterste einde der aarde. Hij heeft niet toegestaan dat zijn knecht verdwalen zal tot in de diepe donkeren, diepten des doods. Maar hij heeft hem teruggehaald. Zien we daarvan onze derde gedachte nadat we gezongen hebben. Uit Psalm 130, het tweede vers. 130 en daarvan het tweede vers.
In de vierde vers. Maar de Heere wierp een grote wind op de zee. De Heere had tegen Jona gezegd, ga naar Nineveh en predik tegen haar. Maar Jona vluchtte van Tarsis in de zee. Maar de Heere wierp een grote wind op de zee. En er werd een grote storm in de zee, zodat het schip dacht te breken. Toen vreesden de zeelieden en riepen iegelijk tot zijn God. En wierpen de vaten die in het schip waren in de zee om het van dezelfde te verlichten. Een grote wind. God volgt Jona. Nou, dat is nog een zegen. Dat is nog een voorrecht. Stel u voor dat de wind rustig gebleven was. Stel u voor dat de zeereis tot een goed einde gekomen was. O God, waar was Jona? Waar was ik gebleven? Dan zou ik uw aangezicht in een tempel, uw heiligheid, misschien nooit meer aanschouwd hebben. Want onze afkeringen van God zijn zo hardnekkig, dat we dikwijls voornemens zijn tot in de hel door te gaan. Wie kent het niet? Wie kent het niet in zijn eigen hart, zo in de zin van, nou, het kan me niks meer schelen. En je moet allemaal maar zien. En ik ga mijn eigen weg. En ik laat me door niemand meer gezegd. En wat er dan van terecht komt, dat komt er maar van terecht. Wie kent het niet? Die opstand tot in de afgrond, tot in de diepte der hel. En dat waarlijk niet alleen ten opzichte van de mensen, maar soms ook in onze toornigheid tegenover God. Wanneer we teleurgesteld zijn in het godsbeeld dat wij ons gevormd hebben, of in de leiding die wij van God verwacht hebben, of in de hulp die we van hem hebben afgesmeekt en die hij ons niet gegeven heeft op onze tijd. Wie kent niet die sprake van het ongeloof dat je inwerpen tegen de wil des Heeren. Dat je wuitmaken dat God nooit meer naar je omziet. Dat vluchten. Vluchten uit de kerk en vluchten uit je gebedsleven en vluchten uit je Bijbel. En vluchten uit je mediterend leven met God. Vluchten in het leven van alle dag. Vluchten in het leven van de zonde. Vluchten in het midden van de wereld. Vluchten tot aan het eind van de wereld. O rampzalige Jonas. Zo gaat het niet goed. Gode zij dank. De Heere achtervolgt hem. Hij werpt een grote wind op de zee. En er werd een grote storm in de zee staat het. De lucht wordt donker. De wolken pakken zich samen. De donder ratelt. Bliksemschichten verlichten de donkere, bruisende zee.
en het schip wordt opgenomen. En in de diepte geworpen en weer opgenomen. En in nog dieper diepten geworpen. De masten breken. De zeilen worden als flarden gescheurd. Het schip kraakt in zijn voegen. De zeelieden, ze moeten zich aan alles wat ze maar vast kunnen pakken, vastgrijpen. Om niet van het dek te worden afgespoeld. Orkanen, bruisende witte, donkere orkanen storten zich over het schip. Ze vrezen, de zeelieden namelijk, ze vrezen dat ze om zullen komen. Ze spotten niet langer. Ze denken niet langer, we zullen het wel redden. Maar ze zien de dood voor ogen. En dan tot beschaming van de slapende Jona. Ze roepen tot hun God. En ieder tot hun God. Ze kwamen waarschijnlijk uit verschillende landen. En de godsdiensten van de heidenvolken was over het algemeen zo, dat men meende dat een bepaalde God ook aan een bepaald land gebonden was. Ze riepen eigenlijk tot hun eigen God. Ja, ja, daar was toch nog een besef bij deze mensen, dat het niet zomaar was. Jona, hij sliep. En wanneer hij wakker geweest was, dan kunnen we ons levendig voorstellen dat hij gedacht zou hebben, ach ja, het kan altijd wel eens stormen. Dat hoeft nog niet per se een tegenheid van God te zijn. Hoe vaak gebeurt het niet in ons leven dat de Heere ons tegenkomt, maar dat we weigeren op te merken zijn Godspraak. Hij werpt ons op het ziekbed en we zeggen, ja, moet je dat nou speciaal als de vinger God zien? Je wordt allemaal wel eens ziek. We komen in het ziekenhuis terecht. Er wordt soms bedenkelijk het hoofd over ons geschud. En we zeggen, ja, dit keer pech gehad. Het zat me niet mee. Ze konden de goede medicijnen niet vinden. Verschillende complicaties erbij gekomen. Kan iedereen overkomen. Het gaat ons tegen in deze wereld. We worden afgebroken in ons leven. In ons werk. In ons gezinsleven. O, hoe lang kunnen we het volhouden om te zeggen, hé, dat is ook toevallig. Om te zeggen, hé, dat nu juist erbij moest komen. Hoe weinig is het dat we de hand des Heren in ontdekken. Onze knieën onderbuigen en met David onderzoeken. Waarom God toch zulke tegenslag en dat in zulke mate tot ons zendt. O, wat een voorrecht is er. Is het wanneer de hand des Heren ons aanraakt en we stilstaan. En we terugkruipen naar God. En ons hart onderzoeken en ons leven nagaan. Waar de breuk ligt. Waarom God het al zo doet. Jona, hij slaapt. Terwijl die heidense scheepslieden bang waren voor de dood. En riepen tot hun goden. Slaapt het kind van God. De profeet des Heren. Daaronder aan de zijde van het schip. Jona, hij hoort het niet eens. Laat stilstaan dat hij het bekent. Laat stilstaan dat hij uitriep. O God, die storm is er om mijnentwil. Ook als de scheepslieden hun kostelijke waar, waar ze zoveel aandachten te verdienen, overboord moeten werpen in die vliegende storm. Dan slaapt Jona rustig door. Ja, ach, wat doet God al niet om zijn kerk weer in het rechte spoor te houden, te brengen. Wat doet God al niet om zijn Jona weer op zijn plaats te krijgen? Dan moet soms ook de last die het schip van het leven draagt overboord. Dan moeten zelfs slagen ontvangen. Degene waar wij van zeggen, die hebben toch rechtstreeks niets met de ongehoorzaamheid van Jona te maken. Ach, lieden, denk niet hard van God. Want de scheepslieden van Jona hadden weer andere zonden. En de opperschipper die mogelijk eigenaar was van de boot en de lading duur had ingekocht, hij staat schuldig aan duizendelei andere ongerechtigheid. En alles wat hij duur vergaderd en ingekocht heeft, dat moet hij overboord werpen in de vlucht van Jona. Het gebeurt zo vaak. Als we met volle schepen van God afzeilen,
dat er een storm komt in ons leven. Welk gezin heeft het niet meegemaakt? Welk levensschip is omgehavend tot nu toe door dit leven heen gekomen? Hoeveel zijn er niet? Die schip hebben volgeladen. Gelukkig gezin, goed salaris, beste betrekking, veel dierbare vrienden. En daarmee geleefd in het vergeten van God, ver van het aangezicht des Heeren. Hoeveel vaten zijn er reeds uit uw levensschip geworpen? Hoeveel reeds? Hoe gehavend is uw schip reeds in de storm van het leven? Wat hebben u al verloren aan geliefde betrekkingen? Wat hebben u al verloren in deze wereld dat nimmer meer terugkomt? O, hoor toch, gij die slaapt in het hart van de zee. Gij die slaapt in een topje van de mast. Hoor toch, gij dodende stem van uw God. En keer toch weder tot God. Wanneer u eerlijk spiegelt aan het woord des Heren, dan kan het niet anders. Dan zult ge ook uw ongerechtigheid en uw afval en uw zonde ontdekken. Uw vlucht van God. Dat zult u. Dan zult u tot een bekentenis komen, Heren. Ik ben niet trouw geweest. Niet trouw in mijn gezin. Niet trouw voor mijn kinderen. Niet trouw op mijn werk. Niet trouw ten opzichte van de inwoners van Nineveh. Niet trouw ten opzichte van de wereld die in het boze ligt. Ik heb ze maar verloren laten gaan. Ik had er soms nog een genoegen in dat het oordelen regende over degene die u niet kennen. In plaats dat ik met een gebroken hart lag te snikken om genade, om ontferming voor degene die u niet kennen, heb ik me heimelijk verlustigd in de tegenslagen die degene die van uw geboden waren afgeweken moeten ontvangen. Wat een ontrouw. Wat een zonde ook in het leven van Gods kinderen. Kom, geliefden, laat ons daarvan tot een Heere bekeren. Laat ons daarvan tot God bekeren. Laat ons van deze zonde, deze fariseïstische, eigen gerechtigde zonde, tot God bekeren. Laat ons wakker worden als God een storm op de zee werpt. Want de storm die over de wereld gaat, de storm die over ons land gaat, hij kon wel eens over ons land gegaan zijn en gaan. Niet om de damslaaps en niet om de opstandelingen in Wassenaar. Maar hij kon wel eens over ons gegaan zijn en gaan. Om Jona's wil. Omdat Gods profeten slapen. Omdat Gods kerk de trouw mist. Om een licht te zijn in het midden van de duistere wereld. De golven die over Gods kerk gaan. Over het schip van de Heren. Ze konden er wel eens overrollen. Omdat de Jona's hun macht niet betrekt. Laat ons niet met stenen smijten naar anderen. Maar laat ons er niet tot onszelf inkeren. En laat ons zien of ons hart genoegzaam bewogen is. Door de genade van God om zijn boodschap te laten doorklinken. In het midden van deze trouweloze zondige wereld. En begint dan maar bij Jeruzalem. Bij het Jeruzalem van uw eigen gezin. Van uw eigen werk. Van de kring waar God u een plaats gaf. In uw eigen gemeente. Leer de boodschap van God verstaan. Ga naar Nineveh. En predik tegen haar. Want haar boosheid is opgeklommen. Voor mijn aangezicht. En wat u dan ook ontvallen mag. En welke tegenheden u op die weg ook mogen ontmoeten. En welke lasteringen en welke gevaren. Misschien uw deel zullen zijn. Het is toch beter. Aan Gods hand. Het smalle pad des levens te gaan. Onder het kruis beladen. Dan op de brede weg het verderf tegemoet snellen. Zonder God. En zonder Christus. Het is toch beter. Onder het schrijnende kruis. Vaak onder het zwaar kruis. De wil des Heren te doen. En vrede te hebben. In ons hart. En de weg der gerechtigheid te gaan. Achter Jezus. Dan. Met de schipbreukelingen. Of met de scheepslieden van Jona. Met het schip op de woelige zee. Weg te vluchten van het aangezicht des Heer. Slapende misschien. Vrezende voor God. Zonder kinderlijke vrees. Zonder vrede. Zonder toegang tot God. Zonder blijdschap in God, ja. Asaf, hij heeft het gezien. En hij heeft het beleefd. Nadat hij zag hoe dat God handelde met de goddelozen. En hij heeft het uitgeroepen. Maar het is mijn goed, mijn zalig slot. Nabij te wezen bij mijn God. Ik vertrouw op hem. Geheel en al. De Heere, wiens naam ik roemen zal. Amen. Heere, dat het dan eens stormt in ons leven, dat is uw zegen, uw genade. Laat ons dan niet tot in eeuwigheid slapen. Laat ons dan de slaap des doods niet doorslapen tot in Tarsis toe. Maak ons wakker, o God, opdat we aan onze God zouden roepen. Dan heeft de hoofdman gezegd, misschien. Maar dan weten wij uit uw woord, hij zal haastelijk komen. Want gij hebt het gezegd. Leer ons op dat woord vertrouwen. Leer ons wederkeren tot u, indien we van u zijn weggevlucht. Laat uw hand ons wederhalen, opdat we wederom de Heere in de tempel zijner heiligheid mochten aanschouwen. Zegen uw woord tot onze bekering, om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu uit Psalm 119 en daarvan het 67ste vers. Geliefde, gaat ons heen in vrede, dragende de zegen des Heren, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.